Nou, laten we zeggen, u krijgt vandaag deel 2 te horen van de preek van vorige week. Maar ik wou het u eerst een keer op een andere manier laten zien. Moet u voorstellen dat dit een hele zaal vol zou zijn met kinderen. Hoe zou u het dan doen? Nou, er is iemand die... wie weet nog waar het vorige week over ging, welk bijbelgedeelte? Niemand? Huh? Over de drie koningen. En ze zeggen, hoe ga je nou een week na drie koningen over drie koningen hebben? Nou, die datum is maar een stukje fantasie, dus dat is niet zo'n probleem. Maar die drie koningen waren op reis. En ja, dat is geen koning, hoor. Dank je. Ze hadden een hele stoet gemeden voor zich. Ze waren ook niet met z'n drieën, maar het was een heel stel. Nou had ik een probleem. Ik heb een hele verzameling met petten. Alleen ik heb ze nooit verzameld met het idee van ik ga ze opzetten. Dus de enige andere pet die ik had die er een beetje bij paste, die was me 5 maten te klein. En deze maar 2. Dus hij, als die afvalt, weet waar het aan ligt. Nou, moet u voorstellen, laten we eerst eens zeggen, waar gaan we het nou over hebben? En dan komt ze straks aan het eind terug. Drie koningen, wat gingen ze doen? Ze gaven iets aan Jezus. En wat mag ik nou aan Jezus geven? Nou, deze pet die maakt me tot iemand, geen koning, maar ik ben een knecht van één van de wijzen, of zoals de nieuwe Bijbelvertaling het noemt, magiërs, die van een hele grote afstand kwamen om de nieuwe koning van de Joden te aanbidden. Moet u voorstellen, een hele stoet van kamelen die door de woestijn kwam, en ik denk dat ze heel goed mogelijk, dat ze uit Babylonië kwamen. Flinke afstand. Je was maanden onderweg. Zelfs had je kamelen op te rijden. Maar ja, er liepen ook mensen tussen, zoals u ziet. En een van de mensen die ertussen liepen. Kijk, daar loop ik. Ziet u dat? Als knecht van de koningen, van de wijzen, van de magiërs die uit Babylonië onderweg zijn. Ze zijn op weg naar een stad waar ze nooit geweest zijn. Ze hebben van die stad gehoord. En hoe hebben ze van die stad gehoord? Nou, het is heel goed mogelijk. Ja, dan zeg ik ook dat ze uit Babylonië kwamen. Dat er één man geweest is die als hoofd, als leider van de wijzen, van de magiërs, van de sterrenkundigen, de astrologen van Babylonië verteld heeft over zijn eigen heilige boek, waarin stond dat er eens een nieuwe koning zou komen. Een koning die zou heersen, niet alleen over Israël, maar een koning die koning zou worden van de hele wereld. En als die kwam, dan moest hij aanbeden worden. En zo zijn ze onderweg gegaan. Want ze hebben een ster gezien, een koningsster, daar ergens boven Babylonië. En die verdween. Het ogenblik dat er een koning geboren was. En ze hadden de kans om te gaan aanbidden. En ze hebben kostbaarheden bij zich genomen. Van alles. En ze hebben hun kamelen laten zadelen. En daar ging die hele stoet. Nou, je ziet, het zijn er een stuk of 15 kamelen. Of 16 geloof ik zelfs. Die door de woestijn op weg zijn naar Israël. Ze komen in Jeruzalem terecht, want dat is de hoofdstad. In de hoofdstad zal het de plaats zijn waar de koning geboren is. En ze gaan naar het paleis van de koning. Ze gaan daar en ze vragen wat naar die koning die geboren is. Dat kleine kind dat moet zijn, Een klein kind minder dan 2 jaar oud. En ja, er zit daar een koning, maar zou zeggen, hoe komt het dat hij niet weet dat er een koning geboren is? Hoe komt het dat hij zelfs niet eens weet van die profetieën? Nou, dat is niet zo vreemd. Want koning Herodes de Grote die daar zat, was helemaal niet afkomstig uit Jodendom of Joodse traditie. Hij was een Edomiet. En hij was er neergezet door de Romeinen na een opstand. En ja, dat was het eerste. Maar het was ook iemand met ontzettend veel wantrouwen in hem. Iemand die ervan uitging dat ieder ander zijn plaats probeerde over te nemen. Ieder ander, zoals ze dat noemen, dus de poten onder zijn stoel zou wegzagen. Dan hoef je dat hier niet te proberen, want het is staal. Maar moet je voorstellen dat dat gebeurt. Dat je plaats verdwijnt, dat je niet verder kan. En hij ging er zo ver, want hij had zo ontzettend veel achterdocht, dat aan het eind van zijn leven heeft hij zelfs 3 van zijn zoons laten vermoorden. Want hij was bang dat ze zijn troon voortijdig overnamen. Maar een koning die geboren is waar hij niet van weet, daar moet hij wat aan doen. En dan staat er in Matthäus dat heel Jeruzalem in rep en roer raakte. Ja, niet vreemd. Want die zonen, dat waren niet de enigen die ooit vermoord waren door koning Herodes. Wie zou nu de beurt zijn? Wie zou nu vermoord worden? Nou, daar zullen we het zo nog over hebben, maar hij roept het Sanhedrin bij elkaar, degene die wel weten wat er in de boeken van de Joden staat. Joodse wetgeleerden en die met z'n allen, die vertellen hem dat de koning geboren zal worden in Bethlehem. Ze gaan onderweg. Een afstand van Jeruzalem naar Bethlehem van ongeveer 15 kilometer. En dan, als ze daar komen, verschijnt plotseling boven een huis in Bethlehem een grote ster. Dezelfde ster die ze al eerder gezien hadden. Ze herkennen hem. En daar weten ze dat ze moeten zijn. Daar weten ze dat ze de koning van de Joden moeten aanbidden. En ze gaan naar binnen. Ze nemen een kostbaarheden meer mee. En ze brengen die bij de koning van de Joden. Nadat ze daar ook neergeknield zijn. Volledig in aanbidding voor hem gelegen hebben. Nou, is het prachtig wat ik nu gedaan heb, maar dat was voor de kinderen. En zullen we dan eens met het anders doorgaan. Zullen we eens lezen hoe het echt in de Bijbel staat. Of we dat kunnen herkennen. Als u leest in Matthäus 2, dan leest u in de eerste verse, toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan. Weet je wat ik net vertelde? Zij zagen zijn ster boven de plaats waar ze waren. We zijn gekomen om hem eer te bewijzen. En koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. Het net ook vertelde, het antwoord was in Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt de leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. En daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht, zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. En nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. En ze gingen het huis binnen. En dat is vorige week ook al gezegd, het was geen stal. Ze hadden een huis gevonden. Ze vonden het kind met Maria, zijn moeder. En ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. En nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Toen Herodes begreep, en dat is dan wat later, dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en in de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Nou, wie waren nu die wijzen? Ik had het eigenlijk al een heel klein beetje verklapt. Wijzen die geschenken aanbieden. Geschenken aanbieden aan Jezus. Weet je, ik zei straks, het waren waarschijnlijk astronomen. Of astrologen, dat lag in die tijd door elkaar. Natuurwetenschappers uit Babylonië. Nou, hoe komt dat? Omdat ze... Hoe komen we eraan? Wat is de reden dat ik dit denk? Nou, één ding is zeker, er staat nergens geschreven dat het koningen waren, om te beginnen. Dat is iets dat ongeveer in de 4e eeuw erbij bedacht is, door een paar mensen die in die tijd een rol speelden in de kerk. Maar dat ze zich bezig hielden met wetenschap, dat was wel een duidelijke zaak. Het waren mensen die ergens mee bezig waren, waar ze op zoek waren naar nieuwe dingen in de wereld om zich heen. Dingen die we niet kenden. Maar als u het boek Daniël leest, dan leest u daar bijvoorbeeld in het 2e hoofdstuk dat Daniël een hoge functie krijgt. En hij wordt benoemd, staat in vers 48 als u het na wilt kijken, door koning Nebukadnessar en tot heerser over de hele provincie Babel. En hij wordt benoemd tot hoofd van de alle wijzen van Babylonië. Dat wordt trouwens in het 6e hoofdstuk nog eens een keer herhaald. Dat hij de leiding had. En is dat dus een vreemder, of zou er vreemd zijn aan iemand die leiding geeft aan een groep mensen, dat hij henzelf over zijn eigen wijsheid, zijn eigen achtergrond en zijn eigen verwachtingen vertelt. En ja, dat astrologen iets een betekenis geven aan bijvoorbeeld een ster is ook niet zo vreemd. Het verschijnen van een koningsster is op het ogenblik dat een koning geboren werd, op het ogenblik dat een koning gekroond werd ook, dat werd als iets heel normaals gezien. Dus als zij een grote ster zien aan de hemel, dan is het niet vreemd dat ze op dat ogenblik onderweg gaan en gaan zoeken naar de plek waar het is. En hoe komen ze aan die plek? Daniël heeft gezegd, in mijn land zal een koning geboren worden. Dat is waarschijnlijk dus zijn invloed geweest. Ze gaan er naartoe. En ze komen terecht in Bethlehem. En dan staat er dat ze het huis binnengingen. Het huis waar Jozef, Maria woonden, waar het kind was. En ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Weet je, als je zo'n ouderwetse kerststal ziet, dan zie je een kribbetje en er zat een kind in. Nou, dat was het al lang uit. En je ziet Maria en je ziet Jozef. Dan is u opgevallen dat de naam van Jozef hier totaal niet genoemd wordt. Ik heb erover nagedacht, wat zou dat zijn? Nou, het staat natuurlijk niet in de Bijbel. Waarom wordt Jozef niet genoemd? Nou, ik denk dat het heel hard nodig was dat er inkomsten kwamen. En Jozef was timmerman. Ik denk dat hij aan het werk was. En denk dat hij niet bij huis aan het werk was. Hij was, zoals we tegenwoordig zouden noemen, als een echte ZZP'er ergens aan het klussen. En hij was bezig om zijn werk te doen, om geld te verdienen. Hij was er gewoon niet. En ze kwamen daar binnen. Nou, dan zou je zeggen, als je ergens binnenkomt, dan begroet je. Maar wat deden zij? Ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen. Ze wierpen zich neer, want er was een koning geboren. En die koning was in dat huis. Maar wie kon het anders zijn dan het kind dat daar rondspeelde? Wie kon het anders zijn? En nog even een opmerking ertussendoor. Het is niet zo vreemd dat de mensen in Jeruzalem, dat zei ik er straks al, zich druk maakten over koning Herodes. Er zijn 3 Herodessen geweest. Vader, zoon, kleinzoon. De eerste was degene die de kinderen van 2 jaar en jonger liet vermoorden in Jeruzalem. De tweede, en dat was Herodes Agrippa. Nee, sorry, dan zeg ik het verkeerd. De tweede, dat was Herodes Antipas. Dat was degene die Johannes de Doper liet vermoorden. En de derde, dus de kleinzoon, die Herodes Agrippa, die was degene die de apostel Jacobus ook liet doden. Nou, ze hadden geen beste achtergrond, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dan moet ik niet alles hier doorheen gaan. Ze kwamen binnen. Ze wierpen zich neer en ze aanbaden Jezus. Ze aanbaden de koning. Ze onderwierpen zich aan de koning. En op het ogenblik dat ze dat gedaan hadden, toen openden ze, staat er, hun kistjes. En daar haalden ze hun... Hij wil niet, hoort de verkeerde kant op. Ze openden hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Ze boden het kind geschenken aan. Wie is dat? Je zou zeggen, als je komt bij Jezus, dan krijg je van alles. Maar zij gaven van alles. Ze gaven in de eerste plaats zichzelf. Ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen. De koning eer te bewijzen. En toen gaven ze geschenken. Goud, wierook en mirre. Nou, waarom is dat? En wat hebben ze gegeven? Ja, er moet natuurlijk een verklaring voor zijn. Hè? Waarom goud, wierook en mirre? Waarom geen andere dingen? Waarom misschien prachtige kleren? Waarom, het is een klein kind, waarom geef je het geen... Noem het maar gewoon speelgoed. Maar dat deden ze niet. Het was goud, wierook en mirre. En door de eeuwen heen hebben allerlei mensen zich het hoofd gebroken over wat dat zou kunnen zijn. Als u kijkt in de Oude Statenvertaling, dan zeggen ze daar, nou, dat is heel eenvoudig in de verklaring. Dat zijn de kostbaarste geschenken die een koning kan brengen. Ik denk dat het waar is. Want het was ontzettend duur. Nou, ik vond een andere verklaring, die vond ik heel erg mooi. En misschien is dat ook voor een flink stuk waar. En dat is, het zijn drie aspecten van de Heer Jezus. Weet u welke? Hij is koning. Daarom goud. Goud voor de koning. Maar hij was ook onze priester. En daarom wierook voor de priester. En de derde, dat mirre. Waarom? Hij is als zoon van God mens geworden. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar zijn begrafenis. Een verwijzing kunnen zijn ook naar zijn dood. En ook zelfs naar zijn balseming. Hij werd gebalsemd met mirre en aloë. De eerste vermelding van mirre in de Bijbel vindt u in Exodus in 30. Daar wordt gesproken, Exodus 30 vers 24, over de ingrediënten die er waren voor de zalfolie die in de tempel gebruikt werd. En er was mirre bij en ook wierook. Het kwam bij elkaar. En wierook is een geurige hars. En die is komstig van een struik. En dat is voor de mensen die zich met de natuur bezighouden. Speciaal opgezocht voor Marianne. Dat is de Boswellia. Dat is een struik die in Israël nergens voorkwam. Gevolg was dat het geïmporteerd moest worden. Daarom was wierook ook duur. Ze hebben later er vervangingen voor gevonden in andere planten. Die ongeveer hetzelfde als effect hadden. En mirre was ook een geurend bestanddeel van die salve. En het is ook in cosmetica gebruikt. Het was ook van een plant af. En weet u wat mirre betekent? U vindt het terug in de naam. In de naam in de Bijbel. Mirre komt van, mirre is bitter. Mara. Weet u? Moet eens kijken, moet eens nadenken wie zich Mara noemde. Maar wat is nou de betekenis voor ons persoonlijk? Het eerste wat ik al gezegd heb, de wijzen kwamen naar Jezus toe en hij niet naar hen. Wij mogen naar Jezus toe komen. En niet altijd zoekt hij ons op. Hij verwacht dat we komen. Hij verwacht dat we komen en dan antwoordt hij daarop. Hij verwacht dat we hem als de koning benaderen. De eerste die bij Jezus kwamen na zijn geboorte waren de herders. Mensen uit het volk Israël. Maar het hele bijzondere, en dat is vorige week ook gezegd, dat is dat dit de eerste mensen waren die kwamen uit andere volken. En het aparte is dat zij de koning herkenden. Maar van het hele Sanhedrin, dat precies wist waar de koning geboren zou worden, kwam er niemand. Zelfs uit de plaats Bethlehem, waar hij zijn eerste paar jaar doorbracht, zijn eerste 2 jaar, kwam niemand om Jezus te begroeten, om Jezus te aanbidden. Maar de mensen uit de heidense volken, die kwamen. De wijzen kwamen om de koning te aanbidden. En ze kwamen ook niet om te brengen. Ze kwamen om te brengen, ze kwamen niet om te halen. Eerst aanbaden ze de koning, eerst onderwierpen ze zich aan de koning. En daarna maakten ze het met hun cadeaus concreet. En welke zijn dat? Goud. En waarom nou goud? Ik heb net een paar verklaringen voor gegeven, maar weet u, het bijzondere is, goud Ja, ik zou kunnen zeggen, dat zijn onze materiële gaven. Dat is dat we concreet van onszelf kunnen geven. Jezus behoort alles toe, als we ons aan hem hebben overgegeven. Zoals zij ook al gedaan hadden. Maar je kunt het concreet maken. Je kunt al je kostbare aan hem geven. Want goud, dat is kostbaar. Je moet er wat voor over hebben om het te krijgen. Van, als je in Israël aan goud wilde komen, kwam het uit het buitenland. Salomo handelde en gebruikte goud. En zelfs al in het eerste Bijbelboek, in Genesis, wordt er gesproken over goud komt uit het land Havila. En alle voorwerpen in de tempel die bijzonder moesten zijn. En zelfs de muren van de tempel, die waren of van goud of bekleed met goud. Dat maakt het tot iets heel bijzonders, iets heel speciaals, iets waardevols, ook voor God. Weet je, ook iets bijzonders is dat goud een edelmetaal is. Het is onvergankelijk. Als u een stelletje stroeven buiten legt in een bakje, en er komt wat water bij, en na een korte mogelijke tijd, dan zijn ze roestig. Nou, als u iets van goud buiten legt, dan zal er niets mee gebeuren. Je moet het wel onderhouden. Je moet er iets aan doen. Je moet het poetsen. Net zoals je zilver moet poetsen. Maar het gaat niet roesten. Het vergaat niet. Goud is voor altijd. Goud is onvergankelijk. Je kunt er ook sieraden van maken. En jouw goud, uw goud, alles wat u aan Jezus geeft, wordt sieraad voor hem. En bovendien, het is niet iets wat in ontzettende hoeveelheden voorkomt. Behalve misschien in de toekomst. Want de straten in Jeruzalem zullen van goud zijn. Maar het is iets wat nu schaars is. Iets wat je nu niet zoveel vindt. Iets wat nu weggeborgen wordt in een kluis en zo. Ik weet niet of u gisteravond de tv gezien hebt. Daar zat koningin Elisabeth en die zat te kijken naar haar eigen kroon. En naar haar eigen zwaard en scepter. Nou, als u normaal in Engeland komt, ik ben er wel eens geweest, op die plek, in de Tower in Londen, daar worden de kroonjuwelen bewaard. En dat gaat in een ruimte met iemand voor de deur en er worden maar zomaar mensen tegelijk binnengelaten, tenminste toen ik er was. En dan kan je ze zien achter dik glas. En weet je wat de grootste teleurstelling was toen ik weer buiten was? Dat er ergens stond dat dat niet de echte waren. Het was nep. De echte kroonjuwelen, daar kom je niet bij. Die worden vreselijk bewaakt. Want dat is goud. Dat is vreselijk veel waard. Dat zijn sieraden. Onvergankelijke sieraden. Kostbare, onvergankelijke sieraden. Zo mogen we alles wat wij hebben aan Jezus brengen. Alles wat voor onszelf zo belangrijk, zo begeerlijk is. Alles wat we zo graag willen vasthouden, mogen we loslaten. Aan Jezus geven, ons aan hem onderwerpen. Alles hebben we uiteindelijk, als we ons aan Jezus gegeven hebben, van God in bruikleen. Nou, en dan hebben we, kijk, voor ons, wij zijn dan voor God begeerlijker dan goud. Dan fijn goud, in overvloed. En dan die wierook, hè. Nou, weet u wat wierook is? Wie wierook is? Dat is iets heel bijzonders. Wij zijn wierook voor God. We mogen onze aanbidding brengen, maar wij zijn wierook die Christus brandt voor God. Hij laat zien wie hem willen volgen. Hij laat zien wie bij hem horen. En dat is een, ja, iets wat hij ontvangen heeft van God, maar dat geeft hij terug aan God. En we zijn die wierook voor God als we hem willen dienen, als we bij hem willen horen. Onze lofprijzing, onze aanbidding, die is een stuk van die wierook. We kunnen wierook brengen, Zoals de tempel vervuld was van de geur van wierook. Zo kunnen wij die wierook voor God zijn. Heldere wierook. Weet je dat als je wierook in brand steekt, zuivere wierook. Dat het brandt met geknetter. Dat het brandt met een grote witte vlam. Dat geeft God. Laat mijn leven zijn, zegt de Bijbel, een loflied voor de Heer. En dan zullen de nederigen het met vreugde horen. De nederigen en die God willen dienen. En dan zelfs in de Openbaring wordt er over gesproken. Waar staat, en dat is een andere tekst, maar goed. Het brengen van lof, het brengen van eer aan God. Dat is het ware offer. Zo vindt, zegt het boek, iemand die dat doet vanzelf de weg aan het einde waarvan ik hem mijn redding zal tonen. Offer je wat je gekregen hebt. Offer de dingen die bij je horen aan God. En hij laat je aan het eind zien wat hij je wil geven. En dan die mirre. Ja. Kent u dat lied? We zingen het vandaag niet hoor. 723 uit Opwekking. Ik vind het altijd indrukwekkend. Als het leven soms pijn doet. En de storm gaat de keer. In een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt. En het altijd donker blijft. In de ochtend het daglicht nooit meer ziet. En juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om me heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk. Dat u mij gedragen heeft. Mirre. Alles wat bitter is. Alles waar je doorheen gaat. Alles wat moeilijk is. Dingen die je zo graag zou ontvangen. Van God en die niet komen. Die misschien nog komen. Die zeker zullen komen. Maar op dat ogenblik niet. Het bittere. De storm die tegen is. Dat lied zegt. De strijd, de dingen die je niet snapt, dingen waar je bedroefd door bent. Mirre. Weet u, het komt op je af. Maar het zijn ook de dingen die je bij Jezus mag laten. Alles wat bitter is. Alle moeite, alle strijd. En dan? Die wijzen brachten het goud naar Jezus. Die wijzen, die brachten de wierook naar Jezus, de lofprijzing. Al het mooie wat in hunzelf was. Maar ze brachten ook de mirre. Ze brachten ook wat bitter is. En ze lieten het daar los. Ze lieten het bij Jezus. Ze gingen aan het eind weg. Ze gingen terug naar hun land. Het goud bleef achter. De wierook bleef achter. Maar ook de mirre, ook al dat bittere. En dat gaat samen, weet je dat? Wierook en mirre zijn geen losse dingen van elkaar. Het gaat samen. Als het leven pijn kost. Het gaat samen bij Jezus. Als het bij samen gevoegd wordt, kan je het niet meer van elkaar onderscheiden. We hadden net die tekst uit Psalm 50. En soms kost het heel veel moeite om in allerlei omstandigheden toch lof, toch een bidding bij Jezus te brengen. Maar het is het waard. Want daardoorheen laat hij zijn heil zien. Die wijzen brachten ieder hun eigen cadeau. Misschien wel door elkaar. Misschien brachten, ik heb er straks 15 kamelen laten zien. Er kwamen wel 15 van die kistjes tevoorschijn. Misschien wel meer, misschien hadden ze meer bij zich. Maar uiteindelijk ging het om wat ze samen brachten. Wat wij samen mogen brengen aan Jezus, aan de komende koning. Goud, wierook, maar ook die mirre. En dan kunnen we ons afvragen wat we vandaag zelf aan Jezus mogen brengen. Ons mogen overgeven. Ons goud, onze wierook, maar ook onze mirre bij hem mogen brengen.